We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en dat doen we uit Hebreeën hoofdstuk 4 vanaf vers 14 tot en met hoofdstuk 6 vers 3. Hebreeën 4 vanaf vers 14 tot en met 6 vers 3. Nu we dan een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Want elke hoge priester die uit de mensen wordt genomen is ten dienste van mensen aangesteld, met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonden. En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toegeroepen zoals Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden, maar hij die tot hem heeft gesproken, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats zegt, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroepen onder tranen, gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Door God is hij hoge priester genoemd, naar de ordening van Melchizedek. Over hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraar zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Laten we daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering, van dode werken en van geloof in God, van de leer van dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. En dat zullen we ook doen, als God het toestaat. Ja, broeders en zusters, vrienden, jongelui, het is vandaag dodenherdenking. We denken, zoals al gezegd, terug aan al die slachtoffers in de eerste plaats van de Tweede Wereldoorlog. En daarna zijn er allerlei andere oorlogen bijgekomen om de mensen te gedenken. Als we denken aan het Joodse volk. Want dat is iets wat in de Tweede Wereldoorlog toch wel heel duidelijk centraal staat. Ik weet niet of u dat van de week ook nog gezien hebt, interview met een van de overlevenden van Sobibor. Er zijn er nog twee. Eén in Amerika en één in Nederland. En dat was een Joodse man van 93 jaar die 7 concentratiekampen heeft overleefd. Dat is ook een gigantisch wonder. En hij is degene die eigenlijk zei van ja, die dodenherdenking, eigenlijk zou er voor de Joden een aparte krans moeten worden gelegd. En niet voor één krans in de zin van voor burgerslachtoffers, want daar wordt nu één krans voor gelegd. En daar vallen de Joden ook onder. Maar er is toch duidelijk een verschil tussen de Joden en de burgerslachtoffers. In die zin dat de Joden vermoord zijn om wie ze waren. En de burgerslachtoffers zijn vermoord om wat ze hadden gedaan of wat men dacht dat ze hadden gedaan. Dus wel duidelijk een verschil tussen degenen van het Joodse volk die omgebracht zijn en de anderen die omgekomen zijn. Desalniettemin is het natuurlijk verschrikkelijk dat er zoveel miljoenen zijn omgekomen. En wat heeft het eigenlijk opgeleverd? Ik denk als je nagaat door de hele geschiedenis van de mensen heen, dat een oorlog eigenlijk nooit wat oplevert. Wij hebben inderdaad vrijheid. Dat is het gevolg van datgene wat er gebeurd is door dat er heel veel vreemden ook hun leven hebben gegeven. Amerikanen, Canadezen, Engelsen, die niet onder het Duitse juk waren, hebben hun leven gegeven om ons uiteindelijk die vrijheid te geven. Maar wat hebben we met die vrijheid gedaan? Wat doen we met die vrijheid vandaag in het Westen, in Nederland? We hebben uiteindelijk voor onszelf het idee gevormd dat wij zo vrij zijn dat we menen alles te kunnen doen, alles te kunnen zeggen en allerlei dingen te kunnen doen die wij misschien wel belangrijk vinden, maar waarvan God duidelijk in zijn woord een andere mening heeft. We gedenken vandaag de doden. Maar het bijzondere is dat wij als christenen geloven in een opstanding van de doden. En daar wil ik vanmorgen in het bijzonder bij stilstaan. Het is de apostel Paulus die, als hij dan tot de Hebreeën, tot Joden spreekt, dat hij dan spreekt over de eerste beginselen, het fundament van het geloof. En dan noemt hij onder andere de opstanding van de doden. Het zijn typisch Joodse dingen die daar worden genoemd, die alles te maken hebben met het Joodse geloof. Bekering van dode werken, geloof in God, leer van de dopen. Dat heeft alles te maken met onderdompelingen die door de wet zijn voorgeschreven. Handoplegging, dat de handen op de dieren werden gelegd voordat ze geslacht werden. De opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. Dat is het fundament. Het fundament van het Joodse geloof. En die opstanding van de doden, daar geloven ze in. Daar geloofden ze in, ook in het Oude Testament. In het Oude Testament lezen we ook dat er door sommigen over gesproken wordt dat zij geloofden in de opstanding. Het is Job, en zeer waarschijnlijk is Job een tijdgenoot geweest van Abraham, die in Job 14 spreekt over de opstanding. Job die in een gigantisch lijden is, een lijden wat hij draagt. Hij heeft al allerlei vragen naar God, maar hij verwijt de Heere niets. Dat lijden dat hem overkomt, waarvan hij niet weet waarom dat dan hem overkomt, te midden van dat lijden blijft hij constant eigenlijk altijd maar weer zijn oog op God gericht houden. En uiteindelijk moet hij tot de conclusie komen aan het eind van het hoofdstuk en van het eind van het boek dat hij toch heel veel heeft geleerd door dat lijden. En dan zegt hij in Job 14, och, verstopte u mij maar in het graf, vers 13. Verborg u mij maar totdat uw toorn zich afkeert. Stelde u maar een grens voor mij en dacht u maar aan mij. Als een mens gestorven is, zal hij dan weer levend worden? Dan zou ik alle dagen van mijn strijd hopen totdat er voor mij verandering is. Maar daarvoor heeft hij gezegd in vers 12, zo gaat een mens liggen en hij staat niet meer op. Totdat de hemel er niet meer is, zullen ze niet ontwaken of opgewekt worden uit hun slaap. Dus zo zien we hier dat hij in feite al rekent met een opstanding. Hij wist heel veel. Hij wist uiteindelijk dat er een einde komt aan de dood. Hij geeft aan wat we later in het boek Openbaring eigenlijk terugvinden, Openbaring 20. Totdat de hemel er niet meer is, zullen zij niet ontwaken. En in Openbaring 20 lezen we de hemel en de aarde waren voorbij gegaan. En dan geeft de zee, de doden die in haar waren, het dodenrijk geeft de doden die in haar waren. En uiteindelijk staan ze dan allemaal, die daar dan opgewekt zijn, voor de witte troon. Totdat de hemel er niet meer is, zullen ze niet ontwaken of opgewekt worden uit hun slaap. Dat is wat Job zegt over de opstanding. Het is ook Jesaja die over de opstanding spreekt. In Jesaja 26. Jesaja 26 vers 19. Daar staat, uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. Zij zullen opstaan. Ontwaak en juich u die woont in het stof, want uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren. Ook hier denk ik dat we weer uiteindelijk meegenomen worden naar dat wat in Openbaring 20 staat. Uiteindelijk zullen de doden leven. God is de God die uiteindelijk doden levend maakt. God is de God van het leven. Hij zegt ook in het Oude Testament, ik dood en ik maak levend. God is degene die als de schepper van alle dingen de vrijmacht heeft om met zijn schepping te doen wat hij wil. Ik las gisteren een interview in de krant met Arie Slob. En dan ging het over het lijden in de wereld. En dat hij daar zei dat hij daar heel veel moeite mee heeft. En hij zegt, het eerste wat ik ga vragen als ik voor hem sta, waarom was al dat lijden? En natuurlijk, dat is ook iets wat voor ons mensen heel moeilijk is om daarmee om te gaan. Die Joodse man waar ik dat interview mee van zag, ja, aan hem werd de vraag gesteld, gelooft u in God? Hij geloofde niet in God. Het was niet zo dat hij door al datgene wat hij meegemaakt had niet meer in God geloofde, maar had nog nooit geloofd in God. Hij was bij zijn ouders opgevoed met de humanistische gedachte. Met de gedachte dat in feite het gaat om de mens, om de goedheid van de mens. En kon hij nou nog in de goedheid van de mens geloven nadat hij alles wat hij had meegemaakt overdacht? Ja, uiteindelijk kon hij inderdaad toch nog wel in de goedheid van de mens geloven. God is de God die zo onvoorstelbaar groot is. En die uiteindelijk inderdaad dat lijden in deze wereld toelaat. Dat lijden wat natuurlijk het gevolg is van de zonde van de mens. De zondeval heeft uiteindelijk dat lijden tot gevolg gehad. Maar God laat het toe, ook in ons persoonlijk leven. God heeft daar een bedoeling mee. Ook al kunnen wij dat vaak niet begrijpen. Het is de Heer Jezus die dat uiteindelijk ook heeft doorgemaakt. Die met dat lijden te maken heeft gehad. Hij heeft, zover wij weten vanuit de Bijbel, nooit lichamelijk geleden in de zin van dat hij ziek geweest is. Dat hij een ernstige ziekte heeft gehad. Maar hij heeft ongetwijfeld geestelijk ontzettend geleden van al datgene wat hij om zich heen zag. Dat lijden, de dood, waarmee geconfronteerd werd. Maar uiteindelijk natuurlijk heeft hij geleden terwijl hij mishandeld werd voordat hij naar het kruis ging. Heeft hij gigantische pijnen moeten verdragen. En uiteindelijk is hij gekruisigd. En we kunnen ons dat, ja, toch redelijk voorstellen, zou ik bijna willen zeggen. Natuurlijk, je kan het nooit werkelijk bevatten wat het voor hem betekend heeft, maar dat menselijk lijden, dat op een kruis gespijkerd worden, ja, dat is iets wat ons mensen toch erg aanspreekt en wat we een beetje vorm kunnen geven, zoals in The Passion. Zoals in heel veel liederen dat naar voren komt. En dat lijden is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat bloed moest vloeien van de Heer Jezus. Hij moest sterven om voor ons het leven uiteindelijk te kunnen geven. Maar de opstanding van de Heer Jezus is belangrijker dan zijn sterven. Paulus zegt in de Romeinenbrief, Christus is voor ons gestorven, ja wat meer is, die opgewekt is. Hoe belangrijk is de opstanding van de Heer Jezus? We hebben er al een aantal liederen over gezongen, we hebben erover gehoord. Hoe belangrijk is die opstanding van de Heer Jezus? Als de Heer niet zou zijn opgestaan, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, dan waren we de meest hopeloze mensen in deze wereld. Dan waren wij nog in onze zonden. Die opstanding is zo ontzettend belangrijk. En het is eigenlijk best wel heel apart dat je over die opstanding niet veel leest in de liederen. Ja, dat hele oude lied, daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan. Verder zien we natuurlijk wel die opstanding tussen de regels door. Maar die opstanding van de Heer Jezus, dat is een cruciaal iets. Dat is zo ontzettend belangrijk, maar voor ons mensen ons zo moeilijk voor te stellen. En dat is ook binnen het christendom voor vele theologen iets waarvan ze zeggen, ja, maar dat moet je niet letterlijk nemen. Dat kan natuurlijk gewoon niet. Nee, je moet het niet letterlijk nemen, je moet dat zien als dat hij nog voortleeft door de discipelen heen, doordat er over hem geschreven is. De opstanding, de letterlijke opstanding, de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus, dat is iets waar ook het Joodse volk heel veel moeite mee had en heeft. Zij die geloofden in een opstanding van de doden, de leiders, de fariseeën, de schriftgeleerden, de dagen van de Heer Jezus toen hij was opgestaan, ze geloofden het niet. Ze geloofden in een opstanding van de doden, maar toen het daadwerkelijk hun werd verkondigd, geloofden ze het niet. En zoveel geloven het ook vandaag niet. Joden niet, maar ook niet-Joden. Er is een leven na de dood. Ik las een stukje ergens in een blad, dat ging over dat de mensen steeds verder komen in het onderzoeken van ons brein, van de hersenen, hoe werken die? En dan was er een chirurg die zei, ja, er is een leven na de dood. En wij noemen dat transplantatie. Er is een leven na de dood. De Heer Jezus is opgestaan uit de doden. De opstanding van de doden was tot aan de Heer Jezus een algemeen geloof van het Joodse volk. En dat geloven ze nog steeds. Als de Heer Jezus in de evangelie over zijn lijden gaat spreken, over dat wat hem gaat overkomen en tot in de kleinste details soms beschrijft wat er gaat gebeuren, dan zegt hij uiteindelijk dat hij uit de doden zal opstaan. We lezen nergens in de Bijbel dat hij uit de dood is opgestaan. Tenminste, als je een goede vertaling hebt. Want er is inderdaad één vertaling, een moderne vertaling, die inderdaad vertaalt uit de dood. Maar er staat in de grondtekst uit de doden. Hij is uit de doden opgestaan, tussen de doden uit. En dat is ontstellend belangrijk. Dan zou je zeggen, ja, wat maakt dat uit? Het maakt alles uit. De Heer Jezus is uit de doden opgestaan. In het Markus-evangelie, in hoofdstuk 9, Markus 9, daar komt de Heer Jezus met zijn discipelen van de berg van de verheerlijking af, met die drie discipelen die daar getuigen van zijn geweest. En dan zegt hij in vers 9 en 10, in vers 9 zegt hij wat en in vers 10 concluderen ze wat. En toen ze van de berg afdaalden, gebood hij hun dat ze niemand vertellen zouden wat ze gezien hadden, voordat de Zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En ze hielden dit woord vast en stelden onder elkaar de vraag wat dat was, uit de doden opstaan. Dus de Heer Jezus spreekt over zijn opstanding uit de doden. En de discipelen die vragen zichzelf af, wat is dat dan uit de doden opstaan? Zij kenden wel de opstanding van de doden, maar niet uit de doden. De Heer Jezus, hij is degene die uit de doden is opgestaan, tussen de doden uit. En dat is het unieke van zijn opstanding. Hij is opgestaan tussen de doden uit, de andere doden bleven liggen. Maar hij is opgestaan tussen de doden uit in een nieuw lichaam. In een verheerlijk lichaam. Voordat hij uit de doden opstond, waren er eigenlijk ook al 6 andere mensen uit de doden opgestaan. Tussen de doden uit. In het Oude Testament 3 en het Nieuwe Testament 3. Wie waren dat in het Oude Testament? Wie weet dat? Er waren geen namen genoemd, maar... Nee, Henoch is niet uit de doden opgestaan. Die is levend naar de Heere gegaan. Maar ik hoorde iemand anders wat zeggen over. Even wat harder, want ik ben een beetje dover, geloof ik. Bij Elisa. Maar de voorloper van Elisa, Elia, toen die bij de weduwe van Sarfat was, ging haar zoon dood. En hij was het middel waardoor die weer levend werd. Bij Elisa ging de zoon van de Sunamitische dood. En Elisa was degene door wie hij weer levend werd. Maar bij Elisa gebeurde er ook nog iets heel bijzonders. Want Elisa kreeg een dubbel deel van de geest van Elia. En bij Elisa waren er dus 2 opstandingen. Want toen Elisa overleden was en begraven was, toen was men met een begrafenis bezig en toen zagen ze ineens vijandelijke benden het land binnenkomen. En toen wierpen ze dat lichaam van die man die ze gingen begraven in het graf van Elisa. En toen hij de beenderen van Elisa aanraakte, werd hij weer levend. Wat een gigantisch wonder, zeg. Wat een gigantisch beeld van de Heer Jezus. Maar goed, in het Nieuwe Testament waren er ook 3 die weer levend zijn geworden. Tussen de doden uit opstonden. Wie waren dat? Lazarus, jongeling van Nain en het dochtertje van Jairus. Even in de andere volgorde, dochtertje van Jairus was net overleden. Jongeling van Nain was langer overleden, die was onderweg naar de begraafplaats. En Lazarus lag al 4 dagen in het graf. Maar van al die 6 is het zo dat zij opstonden in hun lichaam waarin zij waren overleden en uiteindelijk weer gestorven zijn. Maar de Heer Jezus, als de 7e, is opgestaan tussen de doden uit in een nieuw lichaam. Een onveranderlijk lichaam, een onverderfelijk lichaam. Dat is waar de apostel Paulus in Hebreeën 5 over spreekt. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. We moeten goed vasthouden dat de Heer Jezus, God de Zoon, naar deze wereld kwam en mens werd. God hulde zich in een menselijke gedaante en heeft als mens geleefd. Hij moest als mens leven. Want de eerste Adam, een mens, had gezondigd en de laatste Adam moest uiteindelijk leven zoals de eerste Adam het had moeten leven. De Heer Jezus heeft als mens in volkomen gehoorzaamheid aan God, zijn Vader, op deze aarde gewandeld, is in volkomen gehoorzaamheid de weg gegaan. We hebben met elkaar gelezen, hoewel hij de Zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Hij was de Zoon en heeft gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En de Bijbel neemt ons mee, de apostel neemt ons mee, in het bijzonder natuurlijk naar de hof van Gethsemane en naar het lijden en het sterven uiteindelijk op het kruis. De Heer Jezus die de Zoon was, de mens, Christus Jezus. Dat is heel belangrijk om dat vast te houden. Hij stierf uiteindelijk ook als mens en stond op tussen de doden uit als een mens. En is als een mens in een verheerlijk lichaam in de hemel ter rechterhand Gods. Natuurlijk, hij is nog steeds God. Maar hij heeft als mens die weg afgelegd. Hij is degene die inderdaad met luid geroep en onder tranen gebeden en smeek mede geofferd heeft aan hem die hem uit de dood kon verlossen. Het is de enige keer dat we over de Heer Jezus lezen dat hij uit de dood. Maar het gaat hier dat hij uit de dood verlost moest worden. Dat we zeggen, de Heer Jezus als mens heeft inderdaad dat gevraagd aan zijn vader om hem uit de dood te verlossen. Dat is natuurlijk de hof van Gethsemane. En hij heeft uit zijn lijden en door zijn lijden heen gehoorzaamheid geleerd. En zei hij uiteindelijk ook in de hof van Gethsemane, u wil geschieden. En wat voor hem dat principe dat hij dus uit dat lijden gehoorzaamheid heeft geleerd, geldt dat ook voor ons. Natuurlijk bij hem was het volkomen, maar ook datzelfde principe is in ons leven dat door lijden heen wij ook leren gehoorzaam te zijn. En uiteindelijk inderdaad te zeggen, u wil geschieden. Waarom al dat lijden? Nee, waartoe al dat lijden zou je kunnen zeggen. Om gehoorzaamheid te leren. En toen hij volmaakt was geworden, en dat is in feite een omschrijving van zijn opstanding, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Je leest over de Heer Jezus dat hij is opgewekt en dat hij is opgestaan. Het is hetzelfde Griekse woord, alleen het ene is een passieve vorm. Hij is opgewekt. En een actieve vorm is, hij is opgestaan. De Heer Jezus is als mens, toen hij in het graf lag, door zijn vader opgewekt. De vader maakt hem levend. En het was de Heer Jezus aan de andere kant die het leven weer heeft genomen. En toen hij weer levend was, is hij opgestaan. Hetzelfde als dat je slaapt. Hè? De Bijbel spreekt ook heel vaak over de dood als slaap. Als je slaapt en iemand wekt je op, iemand maakt je wakker. En vervolgens sta je op van het bed. Zo heeft de Heer Jezus in het graf gelegen als mens en is opgewekt door de Vader en opgestaan tussen de doden uit. Toen was hij volmaakt. Want toen was er een mens in een verheerlijk lichaam die niet meer kon sterven. En als zodanig is hij een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Wat is dat geweldig, zeg. Dat er een heiland is, een redder is, die een volkomen mens is, een volmaakt mens en tegelijkertijd God. God de Zoon. Hij heeft een verheerlijkt lichaam gekregen. Filippenzen 3 vers 21. Wij verwachten de Heere uit de hemelen die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. We krijgen hetzelfde lichaam, ons lichaam lijkt qua substantie, als wij opgestaan zijn, op zijn lichaam. De Heer Jezus is opgestaan tussen de doden uit. En Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 20, Christus is opgewekt uit de doden. Dan heb je weer die opwekken, hè? De Vader heeft hem opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Die opstanding van de Heer Jezus, die unieke opstanding, is zo uniek omdat hij de eersteling is. En als hij de eersteling is, dan volgen er meer. Tussen de doden uit. Ik geloof dat in feite alle gelovigen tussen de doden uit zullen opstaan. Daarom is het zo belangrijk om die uitdrukking goed te begrijpen en vast te houden. In de eerste plaats is het zo dat de gemeente tussen de doden uit opstaat. Allen die ontslapen zijn bij de komst van de Heer Jezus Allen die bij de gemeente horen, die dat, bij dat lichaam horen waarvan hij het hoofd is, die zullen opstaan tussen de doden uit. Want Heer Jezus is de eersteling. En de gemeente is dan in feite de volgende groep, of de eerste groep zou je kunnen zeggen, na hem. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, wederbrengen, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel, en de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan troost elkaar met deze woorden. De apostel Paulus die openbaart hier iets. Hij noemt hier niet het woord geheimenis, maar hij zegt wel, het is een woord van de Heere. En het gaat over de komst van de Heere op het moment dat God zijn plan met Israël weer gaat afmaken, weer gaat vervolgen. Er zijn er die dat anders zien, maar zo geloof ik dat dat zal gaan gebeuren. En dan spreekt de Heer natuurlijk hier over ontslapenen. De gelovigen die gestorven zijn, de ontslapenen. En de Heer zal uiteindelijk hen die ontslapen zijn, hun ziel, hun geest is bij de Heer, hun lichaam is in het graf of waar het dan ook is. En die zielen en die geesten zullen met de Heer Jezus teruggebracht worden. En dan zullen die lichamen opstaan, verenigd zijnde met die ziel en die geest. En dan zullen degenen die dan op dat moment nog leven, en ik hoop dat wij dat allemaal zijn, dan zullen wij samen met die opgestane gelovigen, zullen wij de Heere tegemoet gaan in de lucht. We zullen samen met hen opgenomen worden in de wolken, staat er in onze vertaling. Het woordje de staat er niet, dus het staat in wolken. En het woordje in wat er staat, daar staat niet in de zin van de wolken in, maar in wolken. We zeggen, wat is dat voor verschil? Nou, in het Engels heb je dat verschil ook. Dan heb je, ik ga de stad in, I'm going into the city. En ik ben in de stad, I am in the city. Dus erin gaan of erin zijn. Nou, in het Grieks hebben ze is precies diezelfde constructie. Verschillend woordje. En hier staat in wolken. Dus erin zijn. En ik zie het voor mezelf zo dat straks al die gelovigen, ontslapenen en levenden, die allemaal veranderd zijn, en allemaal, denk ik, allemaal dan toch wel in witte kleren zullen zijn, gaan in wolken de Heere tegemoet in de lucht. Wolken gelovigen gaan de Heere tegemoet in de lucht. De komst van de Heere met de wolken, daarvan geloof ik, zijn er die het anders zien, dat dat altijd te maken heeft met Israël. De wolkolom, uittocht uit Egypte. De Heer Jezus die met een wolk van de Olijfberg wegging, althans een wolk onttrok hem aan hun ogen. Hij zal ook terugkomen met de wolken op de Olijfberg. De komst met de wolken heeft te maken met Israël. Maar de komst voor de gemeente, dan gaan de gemeenteleden in wolken de Heere tegemoet in de lucht. Hoe het ook zij, één ding is zeker. We gaan de Heere tegemoet. Hij is degene die ons uit de doden, als wij overleden zijn voor die tijd, opwekt. In Openbaring lees je ook over een opstanding tussen de doden uit. In Openbaring, hoofdstuk 20. Openbaring 20, vers 4. En ik zag tronen en ze gingen erop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus, om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En ze werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Maar de overige van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een eind gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Nou, hier zien we dus duidelijk beschreven dat er een opstanding is tussen de doden uit. Er worden mensen levend. Mensen die het merkteken van het beest en zijn beeld niet hebben het beest niet hebben aangebeden en zijn beeld niet hebben aangebeden en het merkteken niet hebben ontvangen en die daarom onthoofd zijn, die worden levend. Maar de overige doden werden niet weer levend. Het gaat hier niet om de kerk. Het gaat hier niet om de gemeente van alle eeuwen, zoals soms uitgelegd wordt. Maar het gaat hier om mensen uit de grote verdrukking. Er staat heel nadrukkelijk bij dat ze hebben het beeld en het beest niet aangebeden. Dat beest, de wereldleider die komen gaat, die een beeld laat oprichten in Jeruzalem. Als je dat niet aanbidt, dan zul je ter dood gebracht worden. En dat gebeurt door het onthoofden. Nou, er is één wereldgodsdienst die daar heel goed in is. Dat is de islam. En voor mijzelf is dat één van de bewijzen dat de islam een hele prominente rol zal spelen zometeen daar in deze tijd. Deze mensen, die worden levend en die krijgen een soort beloning, zou je kunnen zeggen. Zij regeren als koningen met Christus de periode van de 1000 jaar. En de overige doden, die blijven in het graf totdat de 1000 jaar tot een eind gekomen zijn. En dat lees je dan in het einde van hoofdstuk 20, en ik zag een grote witte troon. En daar komen al die andere doden die er dan nog zijn, die niet tussen de doden zijn opgestaan, komen dan uiteindelijk voor de grote witte troon te staan. De eerste opstanding is de opstanding tussen de doden uit. Dan heeft de tweede dood geen macht over je. En de tweede dood, dat is de hel, dat is de poel van het vuur, die in Openbaring 20 aan het eind beschreven wordt. Degenen die hier opstaan in die tijd, zoals beschreven in Openbaring 20, daarvan geloof ik dat dat Joden zullen zijn. Want er staat, zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met hem als koningen heersen. Dat is typisch iets voor het Joodse volk. Ik weet, dat wordt heel vaak over de gemeente gezegd en ik respecteer hoe andere broeders dat zien. Maar priesters van God en van Christus en koningen heeft te maken met Israël. Dat was aan Israël gezegd toen ze uit Egypte werden geleid. Gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn. En dat zal gaan gebeuren in de periode van de 1000 jaar en uiteindelijk tot in eeuwigheid. De opstanding tussen de doden uit is daarom van cruciaal belang om dat te geloven. Dat de Heer Jezus tussen de doden uit is opgestaan. Dat hij daardoor volmaakt is geworden. En dat hij daardoor voor ons een geweldige hoge priester is geworden. We hebben een hoge priester die inderdaad kan meevoelen met onze zwakheden. We hebben een hoge priester bij wie we terecht kunnen. Naar de troon van de genade. Om hulp, barmhartigheid en genade te vinden daar. We hebben een hoge priester die kan medelijden met ons. Die weet wat het is om in deze wereld te leven. We hebben een hoge priester die uiteindelijk door God is aangesteld. Toen hij opstond uit de doden. Toen is hij hoge priester geworden. En uiteindelijk komt hij terug. En zal hij zijn rijk oprichten. En zal koning en hoge priester in hem verenigd zijn. Zoals in Zacharia wordt gezegd. Dat hij zal hoge priester zijn en hij zal heersen op zijn troon. Want een geweldig vooruitzicht hebben we door de opstanding van de Heer Jezus tussen de doden uit. Dat hij de overwinnaar is, natuurlijk over de dood, over de zondemacht, over de duivel. Maar dat er met hem iets nieuws begonnen is. En dat we door genade, door het geloof in hem, door in hem te geloven als de gekruisigde, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is en die ook voor ons pleit, dat we daar deel mogen hebben aan al datgene wat hij voor ons heeft bereid. Geprezen zij zijn naam. Amen. We gaan nog samen danken. Ja, Heren, we danken u dat we zo vanmorgen uw woord mochten openen en mochten stilstaan, Heren, bij de opstanding van de doden, maar in het bijzonder bij de opstanding tussen de doden uit. Als we vandaag de doden gedenken, Heren, die gevallen zijn, de doden die het gevolg zijn van menselijk geweld, van haat, van de mens die de ander het licht in de ogen niet gunt, dan willen we u hartelijk danken, Heren, dat er eenmaal een tijd komt dat dat allemaal voorbij zal zijn. Want wat hebben we geleerd sinds de Tweede Wereldoorlog? Als we in de wereld om ons heen kijken, hoeveel doden zijn er niet gevallen in allerlei conflicten? Hoeveel doden zijn er niet gevallen omdat men vond dat ze niet op deze aarde hoorden te zijn? We willen u danken, Heren, dat u het allemaal anders gaat maken, maar we weten dat er nog een hele zware tijd komt, daar we van gelezen hebben, van die tijd waarin het beest zal regeren. We willen u hartelijk danken, Heren, dat we mogen weten dat we als gemeente, zoals we dat dan mogen zien, die tijd niet zullen meemaken. Maar we willen wel bidden voor al diegenen die dat wel zullen meemaken. En we bidden, Heer, in bijzonder voor uw Joodse volk, dat in het land van Israël is en waarvan er ook op dit moment vanuit de verstrooiing meer naartoe gaan, maar dat wel de brandhaard zal zijn, Heren, waar uiteindelijk de vuurhaard zelfs zal zijn. We willen u bidden dat veel Joodse mensen u nog mogen leren kennen, doordat ze uw woord zullen lezen, doordat ze van u zullen horen. En we bidden voor onze broeders en zusters in Israël, dat u ze wilt sterken en steunen om een goede getuige van u te zijn. Maar we bidden ook voor de vijanden van het Joodse volk, die verblind zijn door haat, door dat ze ook verkeerd zijn voorgelicht en ingelicht. En we bidden dat hun ogen open mogen gaan voor dat unieke volk dat uw volk is. Ik wil u hartelijk danken, Heren, dat u ook ons helpen en leiden wilt om in dit leven, ook als er moeite is, als er dreiging is, van wat voor dreiging ook, dan willen we u danken dat we ons op u mogen richten. En dat u ons wilt leren door al datgene wat ons overkomt. Of zelfs door dingen die we zelf doen, die we verkeerd doen, dat u ons leiden wilt. Dat u ons helpen wilt en leren wilt. Gehoorzaamheid wilt leren. We willen u danken dat u daarvoor de kracht geeft door uw woord en door uw geest. We bidden voor ons land, ons volk, voor de overheid, voor het koninklijk huis. En we bidden, Heren, dat u daar ook nog wilt werken. Dat u nog wilt geven dat er een levend geloof mag ontstaan. We willen u hartelijk danken dat u met allen wilt zijn die het moeilijk hebben. Allen die uit de nood tot u roepen. We denken aan de brandhaarden van deze wereld, zoals in Syrië, in Irak, in Nigeria, in de Centraal-Afrikaanse Republiek, in Eritrea, maar ook in Oekraïne. Heren, er is zoveel aan de hand in deze wereld. Maar we danken u dat we hoop hebben en dat u zelf onze hoop bent. En dat u een belofte gegeven hebt. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En daar prijzen we u voor. Dat we daaraan vast mogen houden. En dat we ons oog mogen richten op de hemelen, van waaruit we onze zaligmaker verwachten. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig zal worden aan zijn verheerlijk lichaam, naar de kracht waarmee je alle dingen doet. En daarvoor willen we u loven, prijzen en bidden, Heren, kom spoedig, uit genade. Amen.